Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 26 zingen wij het zesde en het achtste vers. Ik was aan u verpand in onschuld mijn hand. Mijn hart springt in mij op, o Heer, wanneer ik met uw schare verschijn voor uw altaren en u met offergaven eer. Psalm 26 en daarvan het zesde en het achtste vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 84ste psalm.
Wij herzeggen u Psalm 84, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 79, vers 7. Zo zullen wij de schapen uwer weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. We noemden nu Psalm 79 en daarvan het 7e vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 84. Voor de opperzangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Ischaren. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongskens legt, bij uw altaren. Heere der Ischaren, mijn koning en mijn God. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij prijzen u gestadiglijk, Sela. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbezi-bomen doorgaan, stellen zij hem tot de fontein. En ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Ischaren, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God Jacobs, Sela. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijn Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God, de Heere, is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der Ischaren, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt.
Gemeente, we gaan nu zingen op Psalm 84 en daarvan het eerste en het tweede vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En het tweede, zelfs vinden mus een huis, o Heer. De zwaduw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Wij noemden op Psalm 84 de versen 1 en 2. De collecten zullen straks bij de uitgang worden gehouden. Gemeente, de tekstwoorden voor deze doopdienst kunt u vinden in de u voorgelezen Psalm 84 en daarvan het tweede vers waar we Gods woord lezen. Het vierde vers waar we Gods woord lezen, zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongskens legt. Bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Schrijven wij als thema onder dit vers bij uw altaren. En u begrijpt dat daar ook de verbinding ligt met de preek van vanmorgen. Bij uw altaren. Twee gedachten. In de eerste plaats wat de vogels daar doen. En in de tweede plaats wat David daar zoekt. Bij uw altaren. In de eerste plaats wat de vogels daar doen. Hij zegt het aan het begin van het vierde vers. De mus heeft daar zijn huis en de zwaluw een nest. En zij legt daar haar jongskens neer. En in de tweede plaats wat David daar zoekt. Bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Gemeente, Psalm 84 is een overbekende psalm. Het is een bedevaartslied. En daarom ook bij Gods kinderen zo geliefd. Omdat zij ook pelgrims zijn door deze aardse woestijn naar het hemelse Jeruzalem. Er is heel veel herkenning. Herkenning tussen wat deze bedevaartgangers meemaakten onderweg naar Jeruzalem en wat Gods kinderen meemaken hier door dit aardse Bakadal. Veel herkenning ook in hetgeen dat David daarover schrijft. In deze psalm is eigenlijk alles gericht op het huis des Heren. De inzettingen des Heren. Wat is er aan de hand? Want jongens en meisjes, David kan daar nu niet naartoe. Nee, de tempel is er nog niet. Wij weten dat de tempel gebouwd is later door Salomo. De ark die stond in de tijd van David in de tent die David voor die ark gespannen had, een soort tabernakel. En dat was voor David de liefste plaats in zijn leven. Hij zingt daarvan in Psalm 27, och mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig u bewoog, uw liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijd mijn ziel met een verwonderend oog. Nou, waarom gaat David daar dan niet naartoe? Dat is nou juist het probleem, daar kan hij niet naartoe. Hij is van Gods huis verstoten. Hoe komt dat? Hij moest vluchten. Hij is de beek Kedron overgegaan. Voor wie moest hij vluchten? Voor koning Saul? Nee, dat was vroeger. Maar nu moest hij vluchten voor zijn eigen kind. Voor zijn zoon Absalom. Hij verkeert in het overjordaanse. En wat mist hij nu het allermeeste? Dat is Gods huis. Want hij kan Gods huis niet missen. Gods huis, dat betekent voor hem het onderwijs van de Heere. Dat betekent voor hem gemeenschap met de Heere. In dat huis, daar ziet hij de liefelijkheden des Heeren. In de offers die er gebracht worden. In de dingen die de Heere heeft ingesteld. Hij kan daar niet heen. En hoe komt dat? Dat is eigenlijk zijn eigen schuld. Of eigenlijk, het is zijn eigen schuld. De zonden maken altijd scheiding. De profeet Nathan heeft het gezegd, het zwaard zal van uw huis niet wijken. David is dan ook niet opstandig. Hij geeft zijn kind zelfs niet de schuld. Hij is zelf de oorzaak van al die ellende die hij meemaakt. Maar hij spreekt hier van een diep gemis. En dan lezen we in deze psalm drie keer een zaligspreking. In het vijfde vers worden diegenen zalig gesproken die in het huis Gods wonen. Het zijn de priesters, jongens en meisjes. Die overnachten daar zelfs. Die priesters die aan de beurt zijn, die zijn daar dag en nacht. En in het zesde vers spreekt hij welgelukzalig de mensen die naar dat huis onderweg zijn. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is en in welker hart de gebaande wegen zijn. En in het dertiende vers spreekt hij welgelukzalig degene die op de Heere vertrouwen. En ons vers, dat hoort eigenlijk bij die eerste zaligspreking, degene die in uw huis wonen. Daar is David zo jaloers op. Daar verlangt hij zo sterk naar. Zijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Zijn hart en zijn vlees roepen uit tot de levende God. Hij wordt verteerd van heimwee. En als hij daar zo over aan het denken is, dan komt er een beeld bij hem dat hij zo vaak gezien heeft in het rijk van de natuur. De musjes en de zwaluwen. En dan zegt hij zelfs, vind de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongskens legt. De mus, het oorspronkelijke woord wat hier gebruikt wordt, dat ziet op een klein vogeltje. Vaak wordt dit grondwoord inderdaad van de mussen gebruikt. En zwaluw, dat woord dat kan wijzen op zwaluw, het zou ook nog duif kunnen betekenen. Maar in ieder geval zijn er twee vogels die David in zijn gedachten komen. En hij zegt, zelfs de mus en zelfs de zwaluw, ik niet. Mussen en zwaluwen, dat zijn kleine vogeltjes, ze stellen eigenlijk niks voor. Ja, een zwaluw kan nog een mooie vlucht maken. Dat is schitterend om te zien, jongens en meisjes, als je zo'n zwaluw door de lucht heen ziet scheren en die scherpe bochten ziet maken. Wat kan zo'n zwaluw kunstig vliegen? Maar ja, mus. Wat is nou een mus? Een mus heeft ook geen mooie kleuren eigenlijk, als je dat met andere vogels vergelijkt. In de tijd van de Heer Jezus waren mussen ook bijna niks waard. 5 musjes werden verkocht voor 2 penningskens, lezen we in de Bijbel. Ze zijn zo gering, ze zijn bijna waardeloos. En toch, deze diertjes hebben de vrijheid om zich een plekje te verwerven in de buurt van Gods huis, bij de altaren die er zijn. En hij kan er niet komen. Hij is van de plaats verdreven. Ziet u het verlangen naar het huis van de Heere? Bent u ook zo hier naartoe gekomen? Draait daar nou eigenlijk ook alles om in uw leven, gemeente, over de inzettingen des Heren, het huis des Heren, het woord des Heren. Dan ben je hier vanmiddag thuis. Dan voel je je echt thuis onder de prediking van Gods woord. En wat is het erg als dat een moeten is. Als je naar Gods huis komt omdat het nu eenmaal zo hoort. Als het niet van binnen in je hart zit. Als er geen liefde is tot dit woord, als er geen liefde is tot de sacramenten, om daaruit onderwijs te mogen ontvangen. De liefelijkheden noemt David dat in de 27e psalm. De liefelijkheden des Heren wilde hij aanschouwen in zijn huis. En die mussen en zwaluwen, die hebben hun huis, die hebben hun nest bij Gods altaren. Voor een vogel is een nest het huis van de vogel. En in je huis, daar heb je geborgenheid. De mussen en de zwaluwen, die hebben in hun eigen nestje geborgenheid. Daar leggen ze hun jongskens neer. Het meest veilige plaatsje wat ze hebben. Ze wonen daar. Dat beeld gebruikte hij. Hij heeft het hier niet over mussen die even over het altaar heen vliegen.
en dan weer in de verte verdwijnen? Hij heeft het hier niet over de zwaluwen die een duikvlucht maken bij het altaar en dan weer over de tempelmuur heen scheren en in de verte verdwijnen? Nee, het beeld is dat hij het heeft over de mussen en de zwaluwen die daar wonen. Ze hebben daar hun nest, ze vliegen af en aan. Als je zo'n vogel hebt, jongens en meisjes, die een nestje heeft in de tuin, misschien heb je dat wel eens meegemaakt, of je hebt een zwaluwnest, wat ergens boven tegen de dakgoot van het huis is gemaakt, moet je maar eens opletten. Ze vliegen straks af en aan, heen en weer. Ze komen constant terug, want het is hun huis. En dat is het beeld wat David hier gebruikt. Zo verlangt hij naar Gods altaren. Hij wilde niet zomaar even een keertje kijken, maar hij wil er voortdurend wonen. Waarom hebben die vogels daar hun nesten? Want daar is onder de verkladers nog wel wat twijfel over bij sommigen die zeggen, ja, weet je, zo'n vogel maakt een nest op een heel rustig plaatsje. Je gaat toch geen nest maken bij het altaar? Bij het altaar is altijd beweging. Bij het altaar zijn altijd mensen daar in de voorhof. Mensen lopen af en aan. Priesters zijn daar aan het werk. Mensen praten daar met elkaar. Dan ga je toch geen nestje bouwen? Soms denkt men dat je die altaren dus in dit vers zou moeten scheiden van die nesten van de vogels. Maar er zijn andere verklarers en die willen wij volgen. Die zeggen, dit is nu juist voor die mussen en die zwaluwen een uitnemende plaats om hun nesten te hebben en om hun jongen neer te leggen. Waar maakt een vogel zijn nest? Nou, daar waar het veilig is. En in de tweede plaats daar waar voedsel is. Sommige vogels kiezen voor hun nesten in de bossen, in de bomen. Daar waar voldoende voedsel te vinden is. De mussen en de zwaluwen, let maar op, die hebben hun nesten bij de huizen. We hebben het dan ook wel over de huismus. Ze zoeken juist de bewoonde wereld op. Ze hebben hun nesten niet helemaal diep in het bos, ver bij de mensen vandaan, maar ze zoeken juist de huizen op. Waarom doen ze dat? Voor het voedsel, jongens en meisjes. Daar is heel veel voedsel te vinden en dat voedsel dat hebben ze nodig. Voor de jongskens, want anders kunnen de jongskens niet opgroeien. En nu is die plaats bij het altaar, dat is voor die beestjes de allerbeste plaats. Waarom? Nou, er wordt geofferd. En waar geofferd is, daar is vlees. En waar vlees is, daar is bloed. En dan kunt u zich wel voorstellen, daarbij dat altaar, daar waren altijd vliegen, daar waren altijd muggen, daar waren altijd kleine insecten aanwezig in overvloed. Dus dat was een goudmijn voor die mussen. Ja, kijk, als een mus volwassen is, dan eet een mus graan. Maar die kleine musjes, jongens en meisjes, die kunnen nog geen graankorrels eten. Wat zij moeten eten, dat is kleine insecten en die zijn daar. Is voldoende te eten. En dat is ook het eten van de zwaluw. De zwaluw schept met zijn brede snavel die kleine vliegjes uit de lucht om aan de jongskens te geven. Dus met andere woorden, ze bouwen hun nesten daar waar voedsel te over is. Dat is wat de vogels daar doen. We gaan naar onze tweede gedachte, wat David daar zoekt. Waarom verlangt hij naar die altaren? U vindt het misschien vreemd dat hij zich bij een vogeltje vergelijkt. En nog wel bij de geringste vogeltjes ook. Ja, wij als mensen zijn vaak zo ver boven die vogeltjes verheven. Maar we kunnen er beter maar op letten. En soms ook een voorbeeld aannemen. Trouwens, de Heere Jezus gebruikt het beeld van de vogels. Als er mensen zouden zijn die dat wat kinderachtig vinden om over een mus te preken en over een zwaluw,
Dan moet u maar luisteren naar het onderwijs wat de Heer Jezus aan zijn discipelen geeft. Die zegt juist: let erop. Aanzie de vogelen des hemels. Dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? En op een andere plaats, dan kijkt de Heere zelf ook naar de vogels. En dan zegt hij: de vogelen des hemels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op nederleggen. En God zelf wordt nota bene vergeleken bij een arend. Gelijk een arend zijn nest opwekt en over zijn jongen zweeft. En ze neemt en ze draagt op zijn vlerken, zegt de Heere. Zo heeft hij met zijn volk gedaan. Wel, als de Heere zichzelf bij het werk van een vogel vergelijkt, dan moeten wij David niet kwalijk nemen en Gods kinderen niet kwalijk nemen dat zij dit beeld gebruiken en dat ze daarop jaloers zijn. In de 55ste psalm, daar wenste David wel dat hij vleugels had, jongens en meisjes, net als de duiven. Want die duiven die kunnen overal heen vliegen waar ze naartoe willen, dat kon David niet. Och, dat iemand mij vleugelen ener duiven gaven, zegt hij. Jaloers op de duiven en hier op de mussen en de zwaluwen. Waarom acht David ze zo gelukkig? Wel, hij kan niet komen waar zij zijn. En dat is nou juist voor hem de allerliefste plaats. Hij moet vluchten als een veldhoen op de bergen. Bij hem is de toegang tot de Heere verstoord. En die mussen en die zwaluwen die kunnen naar hartelust zingen en bij Gods altaar komen. En waarom is dan die plaats voor David van zoveel betekenis? Voor de mussen hebben we het gezien en de zwaluwen hebben we het gezien. Ze hebben daar insecten, ze hebben daar voedsel, het is daar een goudmijn voor die dieren. Ja, maar dat is het voor David ook. Weet je wat David daar heeft? Geestelijk voedsel bij Gods altaren. Een overvloed aan geestelijk voedsel. Hij heeft het over altaren, een meervoudsvorm. En dan kunnen we denken aan twee altaren die er bij Gods huis stonden. We hebben het in de geschiedenis over de grote verzoendag ook naar voren horen komen. In het voorhof, daar stond het brandofferaltaar. En dat brandofferaltaar, dat wijst op verzoening. Op dat brandofferaltaar, daar worden de brandoffers gebracht en dat ziet op verzoening en vergeving. Zonder dat brandofferaltaar zou er geen bloed zijn op het verzoendeksel. Dus het ziet op vergeving en op verzoening in de Heere Jezus Christus. En daar gaat het hart van David naar uit. Hij weet, hij heeft geleerd, zonder dat offer van Christus kan God mij niet aanzien. Is er geen weg tussen God en tussen mij en tussen mij en tussen God? Dat offer, dat is de verbinding waarin God kan naderen tot een arme zondaar. En een arme zondaar kan naderen tot God. Kijk maar, hij gebruikt het woordje Heere met hoofdletters. Dat is de onveranderlijke, dat is de naam die alles te maken heeft met het genadeverbond. Want dat genadeverbond, dat is een onverbrekelijk verbond. Dat ligt vast in het bloed van Christus. En dat was Davids enige houvast. Als hij gaat sterven, dan zegt hij: hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond, een eeuwig genadeverbond gesteld. Alles is hem daar ontvallen, maar dat niet. Dat genadeverbond niet. En dat genadeverbond, dat wordt voor hem bij dat brandofferaltaar bekrachtigd. Want de Heere Jezus Christus, waar dat brandofferaltaar op wijst, zal dat genadeverbond vastmaken in zijn betaling. Staat in het formulier van het heilige avondmaal dat hij het verbond heeft besloten, vastgemaakt, toen hij zeide: het is volbracht. En dat het is volbracht, nou, dat ziet David daar bij het brandofferaltaar. Dat is voedsel voor zijn arme, schuldige ziel. Dat heiligdom, dat is voor hem als het ware een voorportaal van de hemel. Dat brandofferaltaar, dat ziet ook op de toewijding aan de Heere. Het offer, dat wordt gans verteerd. En dat wijst op de volkomen toewijding. Niets liever wil David dan zichzelf geheel en al overgeven. Hij brengt er niet veel van terecht. Maar bij dat brandofferaltaar krijgt hij onderwijs hoe Christus zich volledig zal overgeven. En hoe Christus het ook hem zal leren om zich geheel over te geven. Ja, dat is voedsel voor zijn ziel. En dan dat reukofferaltaar, dat staat er ook in de buurt, dat staat één stukje verder, dat staat in het heilige. Kijk, dat reukofferaltaar, dat ziet op het gebed. Dat reukwerk, dat stijgt omhoog. En dat wijst heen op de voorbidding van de Heer Jezus Christus. Waar David ook al onderwijs in heeft mogen krijgen in Gods huis. In dat reukwerk. En dat reukwerk van Christus, dat maakt het gebed van David mogelijk. Dat opent de toegang tot de troon der genade. Vindt u het raar dat hij daar zo graag was? Hij zou daar wel de hele week willen zijn. Hij zou daar zijn nestje willen bouwen, jongens en meisjes. In het huis van de Heer, jullie ook? Waar gaat je hart naar uit? David zegt verderop in deze psalm dat hij liever is aan de dorpelwachter van het huis des Heren, een wachter, dan dat hij mag delen in de ijdele vreugd van zijn boze tent. Liever een plekje bij de dorpel, liever het allerkleinste plaatsje in Gods huis, dan feesten vieren met deze wereld en straks voor eeuwig ten onder te gaan. Kinderen des Heren, wat hebt u mogen zien in dat doopwater? Leefde het ook in uw hart? Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Heeft uw ziel gewijd met een verwonderend oog? Of zijn we met allemaal bijkomstige dingen bezig geweest? Ging het niet over voedsel voor onze ziel? Ging het niet om sterkte voor ons leven? Bij dat altaar voelt David zich thuis. Zoals een vogel zich geborgen weet in het nest, zo weet David zich geborgen in het huis zijns Heren. Bij dat altaar vindt David voedsel en bij dat altaar vindt David bescherming. Want ja, als het goed ligt tussen de Heren en tussen je ziel, dan mag je weten dat de Heren ook voor je zorgt. En dat zegt David, hij zegt: Heere der heerscharen, mijn koning en mijn God. Dus die Heere, die onveranderlijke verbondsgod, die mag hij mijnen. Mijnen door het geloof. Hij zegt: dat is mijn koning. En dat is mijn God. En dat mist hij nu zo. Nu hij het allerhardste nodig heeft in zijn leven, zou je kunnen zeggen, begeert hij naar Gods huis te mogen gaan, onderwijs te krijgen, versterking in zijn ziel zoals hij dat zo vaak heeft gekregen. En nu moet hij het missen. En dat om eigen schuld. Die vogeltjes die missen het niet. Die kunnen vrijelijk gaan, zelfs de mus en zelfs de zwaluw. Het is voor David niet verkeerd afgelopen. En waarom niet? Wel, de Heer Jezus Christus, we hebben het bij stilgestaan in de achterliggende weken, hij heeft buiten de poort geleden. Als er één plekje was wat Jezus lief had, dan was het het huis van zijn vader. Daar had hij wel willen wonen. Maar de Heere Jezus moest lijden ver bij het altaar vandaan. Buiten de poort zelfs. Daar heeft de Zoon des Mensen moeten lijden en strijden. Vossen hebben holen. Vogelen des hemels nesten. De Zoon des Mensen heeft niet. Hij is minder geworden dan de mussen. Dat is wat. Wat de mussen hadden, dat had Jezus niet meer. Kijk, dat David het niet heeft, dat is zijn eigen schuld. Maar dat Jezus het niet had, dat heeft hij zich vrijwillig ontzegd. Gebogen als het ware nog onder de dieren, zich zo vernederd. Zodat er voor David verzoening mocht zijn, gemeente. In Gods huis. De Heere heeft hem er ook weer teruggebracht. De Heere heeft die gemeenschap hersteld. En dat doet hij nog. Hij zal nooit laten varen het werk wat zijn hand begon. Kom, waar bent u thuis? Waar voelt u zich nou werkelijk thuis? Het is prachtig wat de profeet Jesaja zegt in het 60ste hoofdstuk. Daar zegt hij, wie zijn deze? Die daar komen gevlogen als een wolk. Als duiven tot haar vensters. En dan heeft hij het over de kerk die de Heere toebrengt. Er zijn duiven, jongens en meisjes. Al laat je ze 1000 kilometer verder los. Dan weten ze hun huis te vinden. In één rechte streep. Er worden wedstrijden mee gedaan. Weten jullie wel welke duif het eerste terug is? In ene streep, als het goed is, gaan ze terug naar daar waar ze thuis zijn. En zo is het met Gods kinderen. Ze komen gevlogen als duiven tot de vensters. Waarom? Om eten te krijgen in Gods huis. Om versterking te krijgen in Gods huis. Om de gemeenschap met de Heere te ervaren in zijn huis. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot. O Heer der legerscharen, God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Mag deze plaats voor u ook als zo'n nest zijn. Bij Gods altaren, waar u zich thuis voelt. Ja, mag uw huis, mag uw gezin thuis zo'n nest zijn. Waar uw kinderen, waar u zichzelf thuis mag voelen bij Gods inzettingen. Daar is veiligheid. En pas op, er is zoveel op de been om dat nest uit elkaar te rukken. Het is verschrikkelijk, jongens en meisjes, wat je soms ziet. Dan ligt daar zo'n nest met eitjes en dan komt er een roofvogel, die rukt alles uit elkaar, die maakt alles kapot. Maar dat gebeurt vandaag de dag ook. Gezinnen worden uit elkaar gerukt, gemeenten worden verscheurd. De vorst der duisternis heeft niets lievers dan dat zulke nesten stuk gaan, dat er geen geestelijke jongeren meer zullen komen. Maar de Heere heeft het beloofd, zolang de zon en de maan zullen zijn, en die staat vandaag aan de hemel, zal zijn naam van kind tot kind worden voortgeplant. Amen.